Vanuit Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Ik ga zo dadelijk in gesprek met filosoof Floris van den Berg. We gaan het hebben over de verklaring van Amsterdam. Nog nooit van gehoord? Volgens deze filosoof moet daar verandering in komen. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft, als u deze podcast wat vindt, klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent. En laten we maar van wal steken. Waarom wil je het gaan hebben over de verklaring van Amsterdam, waar volgens mij nog bijna niemand van gehoord heeft?
Ja, dat is jammer. De verklaring van Amsterdam is eigenlijk de verklaring van Amsterdam 2022. Het is een humanistische verklaring. Het is een internationaal humanistische verklaring. Dezelfde derde, de eerste was in 1952. Toen het humanisme is opgekomen na de Tweede Wereldoorlog, het Humanistisch Verbond, door Van Praag opgericht. En heel snel dachten ze van ja, dat humanisme is cosmopolitisch, universeel. Maar toen zijn ze met een verklaring gekomen. En dat is de verklaring van Amsterdam, 1952.
Oké, maar wat is de verklaring van Amsterdam? Wat is de inhoud ervan?
Ja, dus de verklaring van Amsterdam, dus de versie van 2022, is een statement van wat humanisme is. Inhoud in de brede zin des woords, zodat het gedeeld kan worden door alle mensen die zich humanist noemen over de hele wereld. Dus het is niet, het stijgt uit boven het Nederlands of het Belgisch humanisme. Eigenlijk zeggen, het is heel normaal in die zin als je humanistisch positief staat tegenover humanisme. Het gaat over dat de mens staat centraal. Het gaat over rationeel denken. Het gaat over dat je ethisch wil zijn. En dat je een betekenisvol leven kunt leiden, dat je het zelf kunt bepalen met anderen. Er staat niks bijzonders in, behalve dan als je vanuit de opponenten bekijkt, dan is het natuurlijk wel bijzonder, want het gaat over wetenschap, prioritering van wetenschap, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van het individu, mensenrechten voor iedereen.
En maar waarom is deze verklaring dan relevant voor de kijker of luisteraar?
Ik hoop dat als je dat opzoekt, hè, Declaration of Amsterdam of Verklaring van Amsterdam, dat je het leest en dat je dat schouderophalend denkt van, oh ja, maar daar ben ik het eigenlijk allemaal eens. Maar dat is mooi dat je het daarmee eens bent. Dat betekent dus dat je de facto eigenlijk een humanist bent, ook al weet je dat misschien niet van jezelf, en om je dan humanist te labelen. Het is ook al een beetje een zwakke of minstens een nietszeggende verklaring, omdat het natuurlijk heel voorzichtig zijn en om zo groot mogelijke gemene delen te hebben. Maar het is een heel mooi begin. Wetenschap centraal stellen voor kennisverwerving, democratie, mensenrechten. Nou, je ziet het belang van democratie wat wereldwijd talende is. Dus het is mooi dat er zoiets is dat mensen zich identificeren als humanist. Het is heel jammer dat dat dus niet breed aandacht krijgen. Nogmaals, het heeft ook weinig appeal, omdat de meeste mensen de schouder ophalend naar kijken, maar het is wel enorm belangrijk.
Oké. Maar hoe zit het, want je had het net over opponenten voor deze verklaring. Mensen die het er niet mee eens zijn, over wat voor mensen hebben we het dan?
In principe ben je natuurlijk geen humanist als jij ofwel meent dat de vrijheid van het individu niet tot de kernwaarde is, dus dat andere mensen mogen bepalen voor jou, paternalisme. Ofwel dat je vindt dat er andere kennismethoden dan de wetenschap zijn. Dus dat is bijvoorbeeld de religie. Dus alles wat niet democratisch, niet liberaal is en wat religieus is, dat zijn eigenlijk allemaal opponenten van wat humanisme inhoudt. En dat zijn er nogal wat wereldwijd.
Oké, maar je zegt net, er was al een er is een Amsterdam-verklaring al eerder geweest.
Ja, dus dit is de derde versie.
Oh, de derde al?
Ja, want 1952 en toen 70 jaar later, 50 jaar later 2002 en toen 20 jaar later 2022. En het verschil met humanisten, wat humanisten doen, is dat zij natuurlijk bewust zijn dat het mensenwerk is, wat zij maken. En dat het dus altijd ook verandert als de tijden verandert. Kijk, religie is natuurlijk ook door mensen gemaakt, maar dat hebben mensen niet, die gummen dat weg. En hier mensen zeggen, wij maken dit, we gaan het met z'n allen zo goed mogelijk maken. En wat nou het verschil is tussen 2002 en 2022, zijn eigenlijk denk ik twee dingen. Met name dat het nadenken over onze relatie met de natuur en met niet-menselijke dieren, dus de dieren, En ten tweede, de duurzaamheidsvraagstuk. Mm-hmm. En beide staan, als je ze vergelijkt, de verklaring van 2002 en 2022, zijn eigenlijk maar twee woorden, zeg ik, die echt verschillend zijn. Dat één, aandacht voor toekomstige generaties. Ja, dus alles met duurzaamheid te maken. Het bewustzijn dat wij, wat wij doen, ook gevolgen heeft voor toekomstige generaties. En het tweede, niet-menselijke dieren.
Ja. Maar waarom heet het de verklaring van Amsterdam? Want hij is de verklaring van 2022 is aangenomen tijdens de World Humanist Congress.
Ja, in Glasgow.
In Glasgow. Ja.
Nou, de,
is dit een stukje modern kolonialisme?
Ja, dat, dus, ik vind dat Nederland best trots mag zijn dat de internationale verklaring, de Declaration of Amsterdam, dat het is gekomen omdat het eerste World Humanist Congress was in 1952... in Amsterdam. Toen is die verklaring aangenomen. Daarom heet het de verklaring van Amsterdam. Ook omdat Jaap van Praag, dus de grondlegger van het Nederlands humanisme, was ook daar een van de grondleggers van. Maar het is natuurlijk ook heel, ja, wel mooi om in een stad waar heel veel vrijheid, wetenschap is, democratie is, dat daaraan verbonden is. Maar ja, het klinkt natuurlijk mooi. Declaration of Amsterdam misschien mooier dan World Humanist Declaration. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk jammer dat het woord humanisme niet in de Declaration of Amsterdam zit. Vandaar dat ik het enige uitleg nodig heb.
Ja. Nou las ik ergens dat jij er betrokken bij zou zijn.
Ja, dat
geweest.
Ze hebben dus... kijk, het wordt aangenomen... Dus het bestuur van de internationale... dat heette vroeger de International Humanist and Ethical Union. Zeg maar de Wereldhumanistische Vereniging. Een koepelvereniging. Die legt dan de tekst voor tijdens zo'n congres. Maar ze doen natuurlijk een... suggestie. En die suggestie, dus de draft-versie, die leggen ze dan weer voor, geconfronteerd aan mensen van verschillende landen, van verschillende culturen, die daar enigszins mee bezig zijn. En aangezien ik ook betrokken was bij het internationaal humanisme, ben ik ook meerdere keren geconsulteerd tijdens Zoom, internationale Zoom-meetings, om dat te bespreken. Het is wel grappig, zo'n internationale Zoom-meeting is best lastig met mensen uit de hele wereld, omdat je natuurlijk verschillende timezones hebt. Dus het is heel leuk. Ik vond het leuk om daarbij betrokken geweest te zijn.
Mooi, leuk. Nou noem je jezelf ecohumanist. En je refereerde net al een beetje naar dat er een uitbreiding zat in de nieuwe versie met betrekking tot toekomstige generaties. Dus ja. Ik denk dat deze vraag daar een beetje op doorgaat. Hoe kijk je vanuit ecohumanistisch perspectief naar deze verklaring?
Ik zeg, het is een begin, want het is verder... de verklaring is nog steeds heel erg menscentrisch, antropocentrisch. Dus je kan eigenlijk er overheen lezen over het belang van toekomstige generaties en niet-menselijke dieren. Terwijl ik denk dat die veel meer centraal moeten staan, dat iedereen het ook doorheeft. Dus je kan hem ecohumanistisch lezen en zeggen, ja, dat gaat over niet-menselijke dieren en toekomstige generaties. Of je kan het gewoon min of meer negeren. En dat is jammer, die ambiguïteit die daarin zit. Maar ik ben wel heel blij dat het er in ieder geval in zit, dat die sentient beings, niet-menselijke dieren en toekomstige generatie, en het bewustzijn van de breekbaarheid, van de kwetsbaarheid van het draagkracht van het systeem aarde, dat erin verwerkt zit. Want dat was wel een blinde vlek.
Oké. Okay. Nu heeft het Humanistisch Verbond ook een beginselverklaring. Maar die is dan natuurlijk weer anders. Hoe verhoudt die verklaring van het Humanistisch Verbond zich tot de verklaring van Amsterdam?
Ja, die... Dat gaat denk ik vooral om de bewoordingen. Ik denk dat de huidige humanistische verklaring in Nederland van het Humanistisch Verbond minder eco-humanistisch is dan deze Declaration of Amsterdam. Dus ik denk dat ze eigenlijk een stapje voor zijn. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, de Nederlandse vereniging heeft dat ook ondertekend. Dus ja, dus dat helpt het ook mee opschuiven in... Ja, wat ik dan zie ook als een goede ontwikkeling. Weg van dat alleen maar mens centrale naar het bewustzijn dat we in een ecosysteem leven.
Oké. Okay. Nu heeft de Vrije Gedachte ook een manifest. Het Vrijdenkersmanifest. Hoe verhoudt zich dat dan weer tot de verklaring van Amsterdam?
Ja,
matcht dat meer?
Ja, denk ik wel. Maar het verschil met de verklaring van of het manifest, het Vrijdenkersmanifest uit 2006 is... ter gelegenheid van 150 jaar bestaan van Vrijdenkersvereniging de Vrije Gedachte, die zichzelf de atheïstische humanistische vereniging noemen, is dat die ook concrete uitkomsten noemt. Kijk,
noem een voorbeeld.
Ja, in de voorbeeld van de vrijdenkers zijn ecstasy tegen jongenversnijdenis. Mm-hmm. In de Declaration of Amsterdam staat gewoon dat iedereen het vrijheid van expressie heeft en dat je anderen niet mag schaden. Kijk, 1 plus 1 werd ook al opgeteld. Kom je uit bij jongenversnijdenis. Maar zodra je dus concrete dingen noemt, verlies je weer support.
Ja.
Dus, en de vrije gedachte heeft gezegd, ja, het gaat ons niet om
vriendjes maken.
Nee, we willen juist dingen zeggen hoe ze zijn, los van of dat veel navolging vindt. En terwijl dat die internationale humanistische verklaring, die wil ja zoveel mogelijk mensen betrekken. Ja, dat denk dat dat ook een goede strategie is. Maar dan heb je dus wel water bij de wijn. Kijk, het woord atheïsme komt er ook niet in voor. Mm-hmm. Terwijl, ja, als je rationeel bent en de wetenschap volgt, dan kom je automatisch uit bij atheïsme. Maar dat vermijdt de Declaration of Amsterdam.
Maar dat is ook inderdaad logisch. Want als je heel veel mensen achter je wil hebben, dan moet het wel ambigu zijn.
Nou, het is niet ambigu.
Nou, misschien niet ambigu, maar er moet een bepaalde vaagheid in zitten.
Ja,
in ieder
vaagheid
geval.
En niet de concreetheid.
Ja.
Dus al die lelijke woorden, zeg maar, waar mensen dan tegen hebben, dat je bijvoorbeeld ook de vrijheid van meningsuiting ook inhoudt dat je dus dingen mag beledigen. En dat je dus niet vrouwbesnijden is. En dat het ook het recht op het homohuwelijk is. Een van de dingen die de Declaration of Amsterdam wel zegt, is wel meer die noemt ook echt diversiteit en dus de grote mate van vrijheid van ook gendervrijheid. Maar die zegt niet specifiek het homohuwelijk. En terwijl, dat is dan jammer. Terwijl, mm-hmm. Maar ja, ik begrijp het wel, zeg maar het is wel iets van...
maar zou het homohuwelijk niet iets zijn, moeten zijn wat zo geaccepteerd zou moeten zijn dat je daar dan toch in dit soort... Want kijk, als je overal maar water bij de wijn over doet, ja, dan is je verklaring helemaal niks meer water.
Nee, dat is. Ik weet dat er grote discussie is over humanisten in Afrika. En het is natuurlijk mooi dat er ook in Afrika humanisten is. Maar bij veel humanisten, ja, het is niet alle humanisten, maar onder humanisten in Afrika ligt de acceptatie van homoseksualiteit moeilijk. Terwijl ja, wij zeggen, of minstens humanisten, we eigenlijk. Dat kan niet. Ik bedoel, als je humanist bent, dan ben je ook voor gelijkheid van voor iedereen, dus ook voor het homohuwelijk. Hè?
Ja, die mensen zijn gewoon geen humanist.
Nee, maar dat willen ze dan zo van, we hebben wel alles, maar behalve dat. En de Declaration of Amsterdam heeft er dan voor gekozen om gewoon, we zetten het wel in, maar niet zo expliciet.
Ja, dus omdat we dan de zelfverklaarde Afrikaanse humanisten erbij willen houden, blijven we vaag.
Ja,
dat is
en net als dat je natuurlijk, je hebt heel veel gelovende ietsisten die grotendeels humanistisch zijn, maar geen epistemologische scherpslijter die we er ook bij hebben. Dus kijk, pragmatisch gezien begrijp ik het denk ik ook goed, maar dat laat zien dat er dus ook plek is voor verschillende soorten organisaties. We hebben het breed met elkaar eens en daar zijn de verschillen. En dat is ook de niche waar de vrije gedachte in zit. Dat zijn de scherpslijpers. Dus die ook nooit een grote achterban hebben, maar die wel misschien ook de rest meetrekken om te laten zien waar het wel heen moet. Dus ik ben voor beide kanten voor. Oké, we moeten natuurlijk pragmatisch gezien met elkaar zo groot mogelijk gemene delen vinden zonder te veel water bij de wijn te doen. Daar moeten we echt voor waken. Mm-hmm. En de andere kant die scherpslijpen die wel precies al die moeilijke pijnpunten benoemen. En dat is de taak van de vrijdenkers of internationaal de free thought organizations.
Ja, nu heb ik er al een aantal genoemd. Maar er zijn natuurlijk tal van verklaringen en declaraties.
Ja.
Is dit niet weer een van de heel veel documenten die nergens toe leidt en die niemand ooit zal gaan lezen?
Dat zou kunnen. Maar kijk, zolang er religie in de wereld is, is er ook behoefte aan een... Ik denk dat mensen behoefte hebben aan een levensbeschouwing. Kijk, en er is bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wat een hele belangrijke verklaring is. Maar dat is geen levensbeschouwing. Hè? Dus het is, dus ik denk dat het ook belangrijk is dat er een geformuleerde levensbeschouwing is. Dat mensen kunnen zeggen, ja, ik ben niet religieus, wat ben ik dan wel, humanist. Het is een logisch samenhangend geheel van normen en waarden en een kennismethode die doorwrocht in elkaar zit waar mensen ook naar kunnen leven. En dat het gewoon bestaat, zodat het ook gedoseerd kan worden en invloed in de samenleving kan hebben. Dus ik denk dat er wel degelijk een belang is. En ja, zoals je zei, het is dus een onbekende verklaring, omdat de facto een groot deel van de mensen, in ieder geval in Nederland, al volgens de principes van die verklaring leeft. Ja, en waar het dan wringt, daar kunnen we het dan over hebben. En dat is ook waar we in deze podcast vaak over hebben.
Dan heb ik nog een kritische vraag voor je. Wat is de waarde van de verklaring van Amsterdam als die ook weer gewijzigd kan en zal worden? Dit is de derde versie.
Ja, en er zullen nog veel versies komen. Dat is er juist dat wat humanisme kenmerkt.
Mm-hmm.
We zijn ten eerste feilbaar en ten tweede veranderende omstandigheden. Ja, dus we kunnen, als er nieuwe kennis komt, als de samenleving verandert, moet dat ook weer aangepast worden. Dus juist het verschil van het humanisme tegenover religieuze dogma's is dat dat humanisten zich bewust van, het is mensenwerk, het is een sociaal construct. We maken het zo goed mogelijk en het kan weer wijzigen. En toch is het heel belangrijk dat het er is. Het is wel universeel, maar we weten dat het... Ja, kijk, nogmaals, een van de dingen die veranderd zijn is het bewustzijn dat wij als mensheid kwetsbaar zijn op planeet Aarde. En dat is de afgelopen kwart eeuw enorm toegenomen. En het humanisme past zich daarop aan. Vrij laat, moet ik zeggen, maar ze passen zich op aan.
Ja. Nou wil ik tot slot nog korte vier punten met jou bespreken.
Ja.
Wat is het eerste punt?
Het eerste punt is dat humanisme een ethische standpunt is. Dus het gaat om ethisch leven. En het ethische principe van het humanisme, dat leen is eigenlijk van het liberalisme. Alles mag, zolang je anderen maar geen schade brokkent. Mm-hmm. Dus dat is. En dan hebben ze dan staat ook bij ja, ook natuur en toekomstige generaties. Maar goed, met name dus dat liberale principe. En jij als individu bent de enige die kan bepalen wat goed voor jou is. Okay. Als je maar niet andere schade brokkent.
Punt 2?
Punt 2 is het kennisprincipe. Dus hoe halen we onze kennis... wat is betrouwbare kennis? En dat daarvoor wetenschap het allerbelangrijkste is. Om tot betrouwbare kennis te komen, hebben we wetenschap nodig. En ook überhaupt de wetenschappelijke methode in het algemeen. Dat jij zoekt op rationale manier naar argumenten voor statements die je maakt. Weet dat je zelf veilbaar bent als individu. Dus het wetenschappelijke kennisprincipe.
Begrijp ik dan goed dat tweede punt, die kennis, nieuwe kennis, dat er ook weer zou toe kunnen leiden dat er opnieuw wordt nagedacht over meer ethische kwesties?
Ja, dat klopt. Ja.
Oké, okay. Ja. Punt 3.
Punt 3 gaat over, als ik het wel heb, want er zijn 4 punten, maar toch dat je wat het leven zin geeft op een positieve manier, dat van alles kan zijn, kunsten samen, met elkaar dingen samen doen. Dus dat benadrukt het positieve kant van humanisme, dat we het beste uit het leven moeten halen. En daar je best voor moet doen en dat moeten faciliteren. Dus eigenlijk ja.
Gaat het over geluk?
Ja, kijk, geluk is ook iets wat je zelf mag weten. De een misschien wel zijn geluk en nastreven, de ander niet. Maar in ieder geval dat zingeving individueel is met elkaar. En dat datgene wat het leven de moeite waard, dat juiste dingen doen die wij samen doen. Sporten, muziek.
Podcast opnemen.
Ja, en dat heel verschillend kan zijn per individu. Het vierde punt moet ik eerlijk zeggen. Ja, tussen 3 en 4 liggen heel erg met elkaar samen. Van wat geeft nou zin in het leven? De zin is de zin die
je
zelf had.
Sorry dat je onderbreekt, maar ik dacht dat je ging zeggen ik ben hem vergeten. En dat we nu een half uur moeten wachten en dat je je telefoon erbij moet pakken.
Ja, nou, het is inderdaad zo dat ze zijn niet erg aansprekend. Ik ga ze uit mijn hoofd leren en ik weet het, maar je leest ze en het is vooral knikkend. Oh ja. Dus dat is wel jammer daarvan. Maar goed, hetzelfde geldt als je zegt, ik vind mensenrechten belangrijk, maar ik kan ze ook niet allemaal noemen.
Mm-hmm.
Het is vooral, denk ik, belangrijk dat de verklaring van Amsterdam gewoon in de tekstboeken verschijnt. Als mensen op school hebben over religie, dan vind ik dat humanisme er ook bij hoort, of juist bij hoort. En dat dus die tekst van die verklaring van Amsterdam, die 4 punten maar, dat die daar onderdeel van uitmaken.
Maar dat 4e punt gaat dus, dat zit ook in die zingevingshoek.
Ja, dus de een gaat over de zingeving en de ander gaat over dat je je geluk naar moet streven.
Okay.
En, ja. Maar ik
dus
moet
dat
eerlijk
zit
bekennen,
bij elkaar.
Ja, dat ik dus in gebreken van, ik had dat natuurlijk moeten uitprinten, maar ik
had dacht, je natuurlijk weer moeten doen.
Had ik moeten doen. Maar
inmiddels zijn we 6 abonnees kwijt.
Ja, dus, maar kijk, lees het vooral zelf wat je ervan vindt. En of je het ermee eens bent, ja of nee, zeggen we. Daar gaat het natuurlijk om. Het is geen dogma van bovenaf opgelegd. Maar ik kan je op een briefje lezen, schrijven dat de gemiddelde luisteraar van deze podcast schouderophalend naar kijken van ja, dat vind ik toch al wel en dat is toch logisch. En dat is mooi dat je dat vindt, want dat zijn, het is wel goed om te beseffen dat wij eigenlijk ook humanistische mensen zijn, dat ons zelfbeeld zoals wij onszelf zien als mens is een humanistisch mensbeeld. En als je de mens, dezelfde mens 200 jaar geleden, die had een totaal ander mens en wereldbeeld. Dus op zich is humanisme al veel invloedrijker dan je eigenlijk denkt. Want zelfs veel gelovigen in Nederland of in de westenwereld, ja, die zijn dan nominaal gelovig, maar die hebben 90%, ja, op percentage kunnen we het over hebben, een humanistisch mens en wereldbeeld. Mm-hmm. Nederland is een humanistisch land. Hou die principes van de verklaring van Amsterdam naast hoe Nederland is georganiseerd, en niet alleen Nederland, ook België en Denemarken. Dan zie je dat gewoon humanistische landen zijn. Dit is een gerealiseerde humanisme land.
Ja, tot slot. In ons voorgesprek hier in deze prachtige zaal in de Bali in Amsterdam, wees je mij erop dat er een incorrecte vertaling zit in de Nederlandse versie. Want die verklaring die is in het Engels opgesteld. En in die verklaring wordt geschreven over sentient beings.
Ja.
Maar in de Nederlandse vertaling is sentient beings vertaald als levende wezens.
Ja.
Is dat niet hetzelfde?
Nee, ja, dat is, ik ben milieufilosoof en diereticus. Sentient being betekent dat je bewust bent van pijn en plezier. Maar dat is een subcategorie van alle levende wezens. Je hebt natuurlijk ook levende wezens, kwallen of noem eens wat, mossels. Mm-hmm. Die waarschijnlijk, of met zeer grote zeker, geen sentient beings zijn. Dus dat is een veel grotere categorie dan de voelende wezens.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat de humanisten dat verbeteren in voelende wezens, want dat maakt een groot verschil.
Ja,
dus waar je rekening mee moet houden.
Dus levende wezens, dat zijn eigenlijk
een veel grotere categorie.
Dat is een hele grote categorie, hè?
Ja, dat zijn ook bacteriën.
Precies. En een klein deel van de wezens is ook voelend, kan pijn ervaren, kan plezier misschien ervaren of wat dan ook.
Maar alle beesten die wij dan niet, want wij zijn veganist, maar die andere mensen op hun bord eten hebben of aan hun voeten dragen, dat zijn allemaal sentient beings. Dat zijn levende. En volgens deze verklaring van Amsterdam moeten we daar dan ook rekening mee houden. Er staat niet bij. Kijk, dat is ook zo van de slechte bal voor het doel. Maar er wordt niks gezegd over dieet. Kijk, als je dat serieus zou nemen, Oké, je mag andere wezen geen schade toebrokkenen. Je moet rekening houden met toekomstige generaties en met sentient beings. Ja, dan betekent dat dus dat eigenlijk dat een oproep tot veganisme is. Dat zeggen ze natuurlijk niet.
Mm-hmm.
En maar volgens mij zit er wel een logisch verband tussen. Maar als je dat wel trekt, dat logische verband, dan kom je uit bij ecohumanisme. Ja, en ik hoop ook dat het humanisme opschuift naar ecohumanisme. Daar is dus al een begin voor, maar dat humanisten ook per definitie dus veganist zijn, is toch een brug te ver.
Maar de verklaring van Amsterdam is breder dan dat.
Nou,
dat zit niet alleen op die eco-kant, bedoel ik.
Nee.
De verklaring is breed. Humanistisch breed.
Maar ecohumanisme is ook breed.
Ja.
Ecohumanisme omvat het traditionele humanisme.
Mm-hmm.
En breidt alleen een morele cirkel uit naar niet-menselijke dieren en toekomstige generaties. Nou, lijkt het dus op of de verklaring van Amsterdam dat ook doet. Dat zou je kunnen lezen, maar daar wordt verder niks mee gedaan. Dus ik hoop dat dit een opstap is naar meer. En ik hoop dus dat mensen het gewoon googlen en daarover vertellen. En in ieder geval in dit onderwijs dat dit terechtkomt.
Floris van den Berg, dankjewel voor je uitleg over de verklaring van Amsterdam.
Uit Amsterdam,
want we zijn in Amsterdam, in de Bali. U als kijker en als luisteraar, bedankt voor het kijken en luisteren. Hopelijk tot de volgende keer. Zoals ik al zei, klik op like en abonneer. Floris, bedankt, tot de volgende.
Graag gedaan.
En voor u, laten we hopen dat Floris er zin krijgt en dat u die verklaring even opzoekt op het internet. Dank u wel en tot de volgende.